Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Business. Het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmers. Vandaag is dat CSU Total Care. En die afkorting, merk CSU heb je wellicht voorbij zien komen in het verleden, staat voor Clean Service Uden. Is opgericht in 1968 door Cor van der Heijden. Die startte met een ladder, emmer en bakfiets. En we gaan zo meteen terugduiken in die geschiedenis, want het is wel interessant hoe die naam ook tot stand gekomen is. Inmiddels zijn ze met meer dan 30.000 collega's en zet men in op duurzame schoonmaken thuiszorg met echte concrete maatregelen zoals CO2-reductie, chemievrij schoonmaken en ergonomische verbeteringen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe maak je duurzaamheid nu meetbaar en welke innovaties dragen hieraan bij? Met andere woorden, impact maken met een gezondere werkomgeving en een lagere milieubelasting. Bij mij in de studio is Niels van Geenhuizen. Hij is manager duurzaamheid bij CSU, T-Zorg, Zizo en vandaag dus mijn gast.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Niels, goedemorgen. Van harte welkom.
Goedemorgen.
Ik kom uit de buurt van Uden en ik vertelde je net al eventjes. Wij gingen, als we op pad gingen en we reden door Uden heen, langs het vliegveld de Volkel, dan stond daar bij zo'n rotonde, stond daar een kantoor met daarop CSU.
Dat is lang geleden.
Dat is lang geleden.
Het zit nog wel in Uden.
Ja, precies, want dat is de oorsprong. Het is wel grappig om daar even te beginnen. 1968. Ja. En zo ontstonden bedrijven. En dit is nou echt een typisch Nederlands familiebedrijf.
Echt een familiebedrijf gestart door een ondernemer, Cor. Cor van der Heijden inderdaad. En hij begon letterlijk wat je zei met de bakfiets en een emmer en sop. En we kennen natuurlijk allemaal Volkel, want je zei het al, vliegveld Volkel. En hij was een ondernemer en hij had, het ging best goed. Maar hij dacht, ik wil gewoon ook bij de Amerikaanse luchtmacht aan de slag, of het Amerikaanse leger.
Ja, want dat is de reden dat het eigenlijk een Engelse naam geworden is.
Voor een Nederlands bedrijf, ja.
Ja, dat was helemaal niet gebruikelijk in die tijd nog.
Nee, dus hij zei, ik moet cleaning service. Hij ging letterlijk naar de Kamer van Koophandel met de naam cleaning service. En toen zei de Kamer van Koophandel.
Dat is het algemeen.
Dat is het algemeen. Dus toen zei hij, dan doe ik de U erbij. Dus daar is CSU uit voortgekomen, ja. Ja. En inmiddels zijn we veel meer, maar goed, dat komen we wel op.
Ja, daar komen we op. Want als je het hebt over 30.000 collega's, hoe zit dan de verhouding in elkaar? Ik bedoel, jullie zijn met name nog steeds Total Care, dat zegt al heel veel. Ontzorgen van bedrijven, schoonmaak, ook in de particuliere schoonmaak inmiddels.
Zorg. Ja, we hebben drie labels. Eén is CSU, wat je al zei. We zijn puur focus op Nederland. Dus de Engelse naam is misschien wel wat gek. Vanuit CSU, althans in Total Care ook. CSU is zakelijke schoonmaak. Dus van ziekenhuizen tot kantoren tot voedingsmiddelenindustrie, zeg maar. Ongeveer 17.000 collega's die dagelijks 15.000 adressen langs gaan om aan de slag te gaan en schoon te houden. 15 jaar geleden hebben we, of 16 jaar inmiddels, hebben we T-Zorg opgericht. T-Zorg is een organisatie inmiddels met 13.000 collega's.
En dat staat voor thuiszorg?
Ja, het is eigenlijk, T-Zorg. Ja, het is thuis hulp in de huishouding. Hulp bij de huishouding, moet ik zeggen. Dus even gechargeerd. Als opa en oma zelf niet meer thuis kunnen blijven wonen en het huishouden kunnen managen, dan komen wij helpen. Dus de klant is de gemeente. 13.000 collega's inmiddels zijn in 15 jaar. Dus daar zijn we ook echt wel trots op dat het zo hard gegroeid is. En we doen meer dan 70.000 adressen iedere 2 weken.
Ongelooflijk.
Dat we bij opa en oma en ook anderen die het niet kunnen natuurlijk achter de voordeur komen. En inmiddels ook daar een hele mooie landelijke spreiding. Meer dan 300 gemeenten waar we die onze klanten zijn.
Wat zit daar eigenlijk achter? Want over het algemeen, voorheen hadden jullie veel grote bedrijven waar de diensten geleverd werden. Die beweging naar particulier. Wat zit daar achter? Wat is die beweging?
Ja, er is nog één. De CSU blijft gewoon groeien. Hè? Ja. Dus T-Zorg is er echt naast gezet vanuit de ontwikkeling die we toen zagen. Mensen langer thuis.
Eigenlijk een soort divisie. Zou je het zo kunnen stellen?
Ja, het is echt een aparte BV. Dus ja. Het is begonnen als een aparte divisie. Ja. En vervolgens werd het groter. En hebben we en particuliere schoonmaak bij mensen thuis ook echt wel even wat anders dan zakelijk. Waar je soms ook niemand tegenkomt als je gaat schoonmaken. Dus deze wordt echt apart neergezet. Ook vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. In de tijd dat we mensen vaak langer thuis willen laten wonen. Dus dat is echt die periode geweest.
Meegegaan met die ontwikkeling.
Daarbij. Ja. Ja, precies. En nu zijn we, en dat is een spin-off of een scale-up of een start-up, hoe je het noemen wil. Dat is Zizo, onze derde zusje. En Zizo komt bij jou en mij thuis schoonmaken. Dus we zien daar een onderontwikkeling waarbij we zeggen, ja, de zwarte poets, en ik zeg hem maar even heel zwart-wit letterlijk. Hè,
ik snap wat je zegt.
Schoonmaakse thuis.
Ja. Ja.
Die betalen we allemaal 15, 17,5 euro. Daar kun je geen sociaal plan of zekerheid of verzekering of pensioen voor betalen. Daar vinden wij wat van. Daarvan hebben we gezegd, ja, dan kun je zelf wachten tot de overheid begint met, dat doen we niet meer. We hebben gezegd, nou, we gaan in ieder geval het bedrijf oprichten om het aan te bieden. En van daaruit te starten om particuliere schoonmaak.
Ja, want dat is natuurlijk wel dus een vak apart. We gaan straks natuurlijk over veel meer dingen hebben, maar het gaat daar om een stukje wel vertrouwen. Hè? Je komt bij mensen thuis en dan wil je het liefste, wil je toch altijd dezelfde hulp hebben, dan dat er iedere keer een ander komt.
Ja, dan vul je hem al in. Bij ons komt ook iedere keer dezelfde hulp.
Precies.
Ja. Tenzij je op vakantie bent, hè, dus of de hulp ziek is. Wat je natuurlijk ook met je zwarte poets hebt. Als die ziek is, komt er niemand. Wij proberen er wel iemand te laten komen. Het moet altijd planningstechnisch kunnen. Maar dat is wel de ambitie die we hebben. Maar ook vooral te zorgen dat ook dan dat je en pensioen hebt. Want mensen zijn bij ons in dienst. Dat je gewoon sociale zekerheid hebt. Maar ook met goede spullen werkt. En daar zit denk ik ook een hele belangrijke in.
Ja.
Dus we zijn ook met de lobby gestart naar Den Haag van dat zwarte schoonmaken moeten we eigenlijk niet meer willen. In België gebeurt het niet. In Frankrijk gebeurt het of niet, gebeurt het een stuk minder. En hebben we het anders georganiseerd met elkaar. En Nederland is eigenlijk het enige land waar we toestaan. En dan denk je, hoe erg is
maar
het nou?
Is het toestaan of is het gedogen?
Ja, allebei. Wij vinden eigenlijk dat het, ja, het is gedogen en het is ook wel toestaan. Maar wij vinden het eigenlijk niet kunnen. En dat heeft vooral met die sociale zekerheid te maken. Dus als ze bij ons werken, dan gaan ze vervolgens nog ergens zwart bijbeunen, zeg ik maar even. En dan zal je zeggen, is dat heel erg? Kijk, als ik naar de aannemerij kijk, ik heb hiervoor bij een bouwgerelateerd bedrijf gewerkt. Dan zie je dat ze op zaterdag of in de avonduren iets erbij doen. Hè? Dus de aannemer of de timmerman heeft 40 uur werk en dan doet hij het iets bij. Bij ons zie je er bijna een derde, is de schatting, in het informele circuit zit. Dus dat is best heel fors. Als we 5 miljard omzet hebben in Nederland in de schoonmaak, dan zie je dat 1,5 miljard erbij gebeund wordt.
Dat is heel veel.
Dat is heel veel.
Dat is heel veel.
En dat zit natuurlijk ook in de basis van de arbeidsmarkt en toeslagen. En je krijgt hele meer werken moet lonen. Dus er zit natuurlijk een hele politieke discussie achter.
Precies.
Die we niet altijd kunnen beïnvloeden, maar waarvan we wel zeggen, nou, we hebben in ieder geval de oplossing en we pakken hem op. Waarbij we nu bijvoorbeeld ook zeggen, ja, dat is nog wel, hè, want jij moet als particulier dan wel richting die 35 euro gaan betalen in plaats van 17,5. Dus we proberen nu ook de werkgeversaanpak te ondersteunen. Dus je zegt, nou, jij werkt nu 36 uur, maar we hebben allemaal een tekort. Dan ga je 40 uur werken en de werkgever in de WKR geeft dan een deel van die kosten voor de schoonmaker bij jou thuis, zodat je het gemanaged hebt. Ja.
Is dit overigens iets wat in jouw portefeuille ook valt als duurzaamheidsmanager?
Ik mag me bij alle drie bedrijven tegenaan bemoeien.
Ja, ja. Dus, en dat is natuurlijk iets waar we straks verder over door gaan praten. Even naar jou persoonlijk, want hoe lang ben jij betrokken bij CSU?
Nu ruim 2 jaar. Ja, en daarvoor 20 jaar bij een commercieel beursgenoteerd bedrijf gewerkt. En nu naar een echt familiebedrijf. Ja.
Wat voor bedrijf trof je aan 2 jaar geleden toen jij daar kwam?
Onwijs gedreven, ondernemend. Willen altijd het beste zijn in alles. En echt wel stappen voorwaarts zetten. En ook echt doeners. Ja. De schoonmaaksector in brede zin zijn doeners. Dus als het koffiekopje hier in de studio zou omvallen, dan gaan we ook gelijk poetsen. Maar we gaan wat minder nadenken over hoe voorkomen we nou dat het glas water bij mijn handen hier omvalt. Om het even weg te zetten. Dus het is echt doeners.
Echt doeners. En nog steeds doeners. Ook als het gaat om bedrijfsovernames. Onder andere ICS.
ICS, ja.
ICS. Nou, ja, Nederlands
een Eindhovense herkomst.
Eindhoven, ja.
Ja, dus niet alles is Engels.
Met het blauwe logo, hè? Met,
ja, blauw-rood.
Witte,
ja,
letters.
Ja.
Maar dat is dus, waar zit de ambitie van CSU op lange termijn?
De ambitie is blijven groeien. Maar vooral niet groeien in omzet, maar ook groeien in kwaliteit. Groeien in mensen. En groei is niet het ultieme doel. Groei is vooral als doel om te kunnen financieren van innovatie en verduurzaming. En de mens.
We gaan er zo verder praten en dan gaan we toch eventjes terug in de tijd. En we hebben natuurlijk uitgebreid over verduurzaming, impact maken. Dat wil eigenlijk ieder bedrijf anno 2025. Welkom.
Dit is New Business Radio.
Nou, die stopt voor nu wel eventjes, want je luistert naar Let's Talk Business. Vandaag in de studio Niels van Geenhuizen. Hij is manager duurzaamheid bij CSU. Totaal zorg, total care is het eigenlijk. Dat was een beetje, dat is ooit bijgekomen. Maar daar gaan we het nu over hebben. Want we gaan eventjes terug in de tijd, Niels. 1968 hebben we net over gehad. Cor is de oprichter geweest. Met een bakfiets, een emmer, een ladder ging hij in de omgeving Uden op pad. En hij heeft ooit gezegd, als ik 100 medewerkers heb, dan ben ik echt apentrots.
Klopt. Ja, ik heb het hem niet zelf horen zeggen, nee. Maar dat zei hij toen in die tijd wel. Ja,
maar hij leeft nog steeds ook, hè?
Cor leeft nog, zijn vrouw niet meer. Dus ze hebben het ook echt wel samen gedaan.
Ja.
waarbij Cor de zakelijke man was en zijn vrouw was vooral het sociale hart. Dus als iemand ziek was, dan ging zijn vrouw langs. Zeker in de beginjaren. En zijn vrouw is helaas overleden.
Dat is sowieso heel droevig natuurlijk.
Ja.
Maar goed, hij ging wel door. Gestaag door.
Ja.
En even terug in die tijd. Je had daar een hele grote vliegbasis vol. Kom nog steeds. Twee belangrijkste vliegbasis in Nederland. Is dat voor hem cruciaal geweest in zijn oprichten van het bedrijf, uitbouwen van het bedrijf?
Ja, ik heb er nooit zelf over gesproken, zeg ik heel eerlijk. Hè. Dus voor mij is het een beetje suggereren wat er gebeurt en wat je uit de verhalen hoort. Dus ik denk niet het cruciale, maar een van de cruciale.
Maar wel stappen. Een van de eerste grote opdrachtgevers.
Zeker.
Ja.
Toen werd het in één keer professioneler en moest hij aan de slag. Maar dat was ook zijn ondernemerschap, dat gaan we gewoon regelen.
Ja.
Maar je zei net ook al, in de loop der tijd zijn er verschillende overnames gedaan. In de loop der tijd zijn er grote klanten bijgekomen. Zijn ook, zoals hij zelf zegt, en dat vind ik ook wel een mooie. Je moet ook de mislukking durven maken. Want dat is ook ondernemerschap. Dus er zijn ook zeker mislukkingen, zoals hij zelf zegt. Het is lef, durf. En dan stap je weer overheen. Je leert ervan om de volgende te voorkomen.
Ja, dat is eigenlijk typisch ondernemerschap. Want elk bedrijf groeit met een groeipijn.
Als het goed is wel. Ja, als je wil groeien, dan dat doet soms pijn.
Ja. 2009 had het al eventjes. Een van de belangrijkste momenten ook is T-Zorg opgericht.
Ja.
De aanleiding was dus eigenlijk gewoon veel meer ontzorgen. En dat is van de massa ga je dan eigenlijk weer naar een wat kleinschalige opdrachten, toch?
Ja, is het kleinschaliger? Ja, het zijn wel de voordeuren bij cliënten of bij cliënten thuis.
Maar vaak de organisaties erachter zijn enorm groot.
De gemeente is onze opdrachtgever. Dus in die periode zijn we, dat is ook ondernemerschap, we kunnen zakelijk goed schoonmaken. Hoe kunnen we naar de particulier komen? Dat was destijds al de gedachte. En daar is ook het gesprek gevoerd, ook met overheden, over hoe kunnen we in de periode van langer thuis blijven wonen, minder bejaardentehuizen, ontstond er een dynamiek met de wet maatschappelijke ondersteuning.
Ben ik toch wel benieuwd hoe dat dan gaat. Want is dat dan iets wat jullie vernemen uit nieuws, ontwikkelingen, of dat je zelf die trend ziet en die behoefte ziet ontstaan. Hoe gaat dat, dit soort meeliften op innovaties?
Ik denk in die tijd, als ik heel eerlijk ben, toen de organisatie nog niet heel groot was, begon het van dit is een mooie kans, dat gaan we gewoon oppakken. Dus toen was het nog een aparte divisie, zeg ik maar even, of een aparte business unit of apart team wat ermee aan de slag ging. En dat groeide en op een gegeven moment zie je een andere structuur ontstaan, andere financieringsstroom ontstaan, dan moet je wat. Je ziet natuurlijk in de zorg nu ook discussies ontstaan over hoe organiseer je dit soort bedrijven. En vanuit dat denken is het een aparte BV geworden. De CSU is een aparte BV en T-Zorg is een aparte BV. En ontstond er een vraag van ja, er moet een holding boven en dat is TotalCare geworden.
En we schieten van 2009 terug naar 68. Nu gaan we ergens naar de jaren 80. Want het gaat natuurlijk over die echt typisch hoe dit ging. Uiteindelijk was het gewoon regio's als het ware veroveren, heb ik gezien. Overname van bedrijven in Rotterdam, in Amsterdam. En langzaam maar zeker een landelijke dekking creëren. Dan ook nog eens een keer sponsor worden van een voetbalclub in Maastricht, MVV. Maar dat is wel een beetje die periode, jaren 80, waarop CSU echt een landelijke bekendheid kreeg.
Ook. En ik denk nu nog steeds. Dus ik denk als je terugkijkt naar de historie en heel ver terugkijken weet ik natuurlijk niet. Maar we zijn ieder jaar was groei een thema. En groei was zowel autonoom als overnames. En dat zie je nog steeds terug. Dus we groeien als groep nog steeds 10% per jaar. En dat is ongeveer de helft is overnames. En de helft is autonome groei. En we zeiden net al even iets over de cultuur van winnen. We willen iedere tender winnen. Je ziet nu wel wat meer professionalisering ontstaan. Hè? Schrijf je op iedere tender in. Past het nog bij je? Sta je voor wie je bent en je purpose of je passie?
Mm-hmm.
Dus sommige doen we niet meer. Het heeft ook met kansrijkheid te maken om het te winnen. Ja. En nu heb je inmiddels een hele mooie landelijke spread. Ja.
Waar ik me ook wel benieuwd naar ben, hoe is die verdeling? Hè? We hadden het net over, ik zie hier een verdeling. Ongeveer 30.000 collega's, waarvan eigenlijk de core, als het ware op kantoor. Dat ruimt ook nog. Zo'n 1500 medewerkers bestaat.
Ja.
En dat is eigenlijk wat dat betreft het sturende deel van het bedrijf. Hoe is dat onderverdeeld?
Je ziet eigenlijk, het is een hele platte organisatie. Zoals ik ook aan mijn historie gewend ben. Hè. Dus je hebt de schoonmaker of de thuishulp. Die hebben een directe aansturing, vaak een rayonmanager. Die heeft zo'n 50, 60 collega's die aanstuurt. Vervolgens zit er een districtsmanager, een regiodirecteur en een business unit directeur boven. En dan zit je al in de raad van bestuur. Dus hij is heel plat. Het is bijna militaristisch, zeg ik even. Zonder het, ik wil niet het negatieve, maar wel
strak.
Strak. En dat moet ook in de business. Het is een lage marge business. Dus het is niet dat er 15% rendement gedraaid wordt. Dus we zitten er scherp op. Maar ook wel ondernemerschap tot laag in de organisatie. Iedereen mag wel beslissen binnen zijn kaders wat hij doet iedere dag. Ja. En dat is ook wel een hele mooie cultuur die ontstaat.
Want die branche waar jullie in zitten, ik kan me voorstellen dat het heel multicultureel ook is. Dat er gaat. En dat je toch te maken hebt met veranderingen in de wereld. Een markt waarbij vacature overschot is. En je toch mensen wil vasthouden.
Ja.
Hoe gaat dat in de schoonmaakbranche? Bij dit soort banen.
Net zoals iedereen de uitdaging heeft. Hè. Je zei al, het is veel migranten. We hebben ruim 130 nationaliteiten in dienst. En we hebben vorig jaar een analyse gedaan. Hoe is dan die verdeling? Dat is precies Nederland. Dus iedereen denkt dat het vooral migranten zijn. Maar dat is dus niet zo. Het is letterlijk, we zijn gewoon een Nederlandse dwarsversneden van de samenleving. Dus dat is één. Ja. Wat je verder ziet is dat, zeker in de schoonmaak, in de thuiszorg is het wat anders. Thuiszorg is best goed vast te houden. Want de mensen zijn onwijs gepassioneerd om bij de cliënt te blijven werken. Er ontstaat een band en een relatie. In de schoonmaak is het, als wij hier komen schoonmaken, dan zegt het bedrijf vaak, ja, één keer in de 5 jaar doen we een nieuwe aanbesteding. Kijken wat we weer uit de markt kunnen halen. En wat er in de CAO staat, is dat de collega's kunnen blijven. Dus stel dat wij hier zouden schoonmaken en het zouden verliezen. Dan kunnen de collega's zeggen, ik blijf bij jullie werken hier in de radiofabriek. Om aan de slag te gaan. Dus je ziet, ja, als je iedere 5 jaar verliest, 20% verloop heb je sowieso. Ja. Omdat mensen graag willen blijven waar ze werken. Omdat ze het kennen, het team blijft er. Ze kennen de mensen, die zitten ze dicht in de buurt. Dus dat verlopen ze sowieso al. Maar goed, andersom, als je een nieuwe klus wint, of een nieuw project wint, of een nieuwe klant wint, dan blijven er ook weer 80-90% van de mensen blijft.
Hoe zit het eigenlijk met de motivatiefactoren? Ik bedoel, stel, ik kijk hier achter ons op het Mediapark, zie je daar een groot kantorencomplex. Daar zijn schoonmakers actief.
Denk het wel, ja. Iedereen heeft te maken met schoonmaken.
Mag ik hopen. maar daar zijn schoonmakers actief die eigenlijk buiten kantooruren daar aanwezig zijn. Dus niemand ziet dat. Het is vaak toch wel dat je denkt van nou, oh, dat wordt schoongemaakt. Dat is een beetje de kantoorcultuur die we hadden. Zie je daar een kentering in dat er toch een stukje dankbaarheid komt of... Of is dat per bedrijf verschillend?
Het is helaas per bedrijf verschillend. Wij sturen er actief op als sector, maar ook als bedrijf. Om echt naar dag schoonmaak te... Dus dat is de term eigenlijk. Hè?
Ja, dat de schoonmakers eigenlijk gedurende de dag aanwezig zijn.
En als wij hier een opname doen, dan komen ze niet met een doekje binnen. Hè? Dat begrijp ik. En ook met een vergadering. Maar dat is wel de lijn. Want ook jij en ik willen... Hè, we hadden het al even over 's morgens vroeg en 's avonds bij het eten. Even bij de kinderen zijn. Om ze, hoe was het vandaag, en naar bed te brengen en een hapje te eten samen. Dus we proberen echt te pushen dat bedrijven die overstap maken. Zetten we ook vaak in de tenders en de gesprekken. Dus niet van 6 tot 8 morgens en 6 tot 8 avonds. Dan zie je ook nog eens een keer dat ze 2 keer moeten reizen. Hè. Kost geld, kost tijd, kost energie. Op een mediapark denk ik wat om 6 uur 's morgens hier niet een beetje verlaten is. Donker. Dus ook een beetje onheimisch. Dus nou, we proberen echt die stap te zetten naar dagschoonmaak. Nog een voordeel is dat je dus veel meer volwaardige banen kunt bieden. Nu is het 2 keer 2 uurtjes aan de randen van de dag. Dat is maar 4 uur. Dus als je het overdag doet, kun je wel naar 6 of 8 uur gaan. Door het beter te plannen. En wat we zien is dat de collegialiteit ontstaat. Want je kent de schoonmaker weer. En nog een andere is. En ik zit toevallig naar je propje te kijken hier in de studio.
Die gaat echt weer met oud papier.
Heel goed. Heel goed. maar je ziet dus dat mensen dus ook hun kantoor of hun werkomgeving schoner houden. Ja. Dus voor ons minder werk. Hè? Letterlijk.
Maar er is een stuk bewustwording.
Je ruimt je kopje op.
Ja, en dat is eigenlijk ook wel weer, kan ik me voorstellen, onderdeel van het totale impactplan. Wat je hebt als CSU. Ook namens, of eigenlijk voor je werknemers.
Ja, en in corona, we hadden het even over corona, was schoonmaak was een primaire sector en was heel belangrijk. En we zien dat nu weer wat terugdringen. Van ja, schoonmaak moet gewoon geregeld worden. En ik zeg ook wel eens, ik kom niet uit de schoonmaak. Het is een beetje een dissatisfier. Hè? We krijgen alleen maar klachten en geen complimenten als sector. En daar zit hij natuurlijk ook in. Het moet gewoon schoon zijn. En superschoon of schoon is niet zoveel verschil. Dus dat proberen we echt ook door de schoonmaak veel meer zichtbaar te maken. De collega's veel meer waarde te geven. Te laten zien dat ze er zijn. Dat ze ook een praatje mogen maken met je als jij hier even zit te werken. Of even vragen van hou je papiertjes omhoog. Ik wil er even met een doekje onderdoor. Het zichtbaar maken van schoonmaak is voor ons heel belangrijk.
Wat zijn nu zaken waar jij als duurzaamheidsmanager nu echt tegenaan loopt? Anno 2025.
Ik denk zoals iedere... duurzaamheidsmanager bij ieder bedrijf. Verandering is weerstand. Dat is de grootste. Maar ik zie wel hele mooie kansen.
Dus maar goed, waar moet ik dan aan denken? Als je het hebt over verandering, is het
We hebben net een hele concrete. Dus ja, we hebben een goede visie staan op duurzaamheid. We hebben een mooi beleid staan op duurzaamheid. Uiteindelijk ga je naar het implementeren van maatregelen. Dus een hele concrete die we net samen met twee collega's hebben geïntroduceerd.
Als en is dat dan sectorbreed? Of zo goed als dat je als het ware besluit om de kar te trekken en niet wacht op de wetgeving, maar dat voor bent?
Ik denk als je wacht op wetgeving ben je niet meer duurzaam. Dan ben je gewoon compliant. Dus dat is mijn filosofie. Ja. Dus ik loop voor op de wetgeving. Wij lopen voor op de wetgeving. We proberen collega's. Dus ik wil even, waar loop je tegenaan? Dat is soms heel concreet in de zin van, wat is de definitie van duurzaam schoonmaken? Ja. Die is er in de sector niet. Dus de ene organisatie zegt, we gaan een beetje minder circulair. De ander zegt, het is heel sociaal. Weer iemand anders roept, we moeten water besparen.
Ja, ik herken het een beetje dat je, bij wijze van spreken, artsen in de maatschappij hebt. Die zeggen, wat is de definitie van gezondheid?
Ja, dat is hetzelfde. Ja. Ja. Dus we proberen nu als sector, en daar hebben wij echt wel de lead in genomen, één definitie te duiden. En dat we niet meer concurreren op definitie, maar concurreren op impact. Kijk, en dat een collega net wat groener of duurzamer is dan wij, vind ik alleen maar mooi. Hè? Want dan ontstaat de drive weer van, dan gaan we een stapje bij doen. Dus laten we vooral daar de transitie in maken. Dus die definitie is belangrijk.
Dus die CSRD, die natuurlijk gelanceerd is, die was voor jullie een welkome aanvulling? Omdat je daar echt meetbaar moet gaan maken?
Ja, ik vind de CSRD, als je zegt het is alleen maar meetbaar maken in het jaarverslag en vinkjes zetten. Dat is niet de meerwaarde van de CSRD wat mij betreft.
Intrinsieke motivatie om het goed te doen.
Zeker ook. Maar ik gebruik de CSRD heel erg om het sturingsmodel in de organisatie ook te veranderen. Dus de CSRD zegt natuurlijk, wij rapporteren al jaren op financiën. Maar je moet ook nu sociaal en milieu meenemen. Dus alleen maar rapporteren. Ik wil sturen op milieu en sociaal. Daar zit de essentie. Want wij geloven er heilig in dat als onze medewerkers super tevreden en blij zijn, dat ze beter schoonmaken, een betere klantbeleving hebben, meer zichtbaar zijn, een stapje extra zetten. En dan komt die omzet vanzelf. Of die winst. Dat is echt onze filosofie. Als wij echt stappen zetten op milieu, dan voeg je waarde toe in plaats van we halen een doekje over een bureau. Dan voeg je waarde toe in ieder bedrijf die doelstelling heeft.
Daarbij ben je natuurlijk actief in een hele uiteenlopende sectoren. Zitten daar nog uitdagingen bij? Dat ook de manier van schoonmaken natuurlijk per sector anders kan zijn?
Zeker een kantoor is veel makkelijker dan zorg, waar veel meer op hygiëne zit. Ik ben onlangs nog meegelopen bij een slachterij. Dat is echt weer heel anders. Echt nachtwerk. Want die slachterij draait overdag en 's nachts moet die schoon. Dus het is, wat dat betreft is het ook heel totaal anders. Maar ook totaal anders qua mensen die je inzet.
Hoe gaat dat, zo'n selectieproces?
We zijn nu bijna blij dat iedereen aan het werk gaat. Dus het is bijna sollicitatievrij. Of hoe zeg je dat? Sollicitatiebriefvrij solliciteren. Wie ben je, Ron? En wat gaan we doen met je? Waar ben je goed in en waar wil je werken? Dus dat is zeker een thema. Vervolgens zeggen we ook, je moet een basisopleiding doen voordat je begint. Dus iedereen denkt, schoonmaken is makkelijk. Want dat heb jij ook van je moeder geleerd. En je moeder waarschijnlijk van je oma. Ik heb nu ook de basisvakopleiding gedaan. Schoonmaken is ook wel een vak. En hoe werkt dat dan? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Hoe werkt dat ene doekje en het andere doekje en het kleurtje en het schoonmaakmiddel? Maar daar komen we straks vast op.
En de geur, hè? Je wil natuurlijk ruiken dat er schoongemaakt is.
Ja, dat is ook een beleving die wij hebben vanuit de historie. Ja. Maar we komen er ook steeds maar achter dat alles wat een geurtje heeft potentieel niet gezond is.
Chemisch is.
Superchemisch is, ja. En potentieel zo kankerverwekkend of hormoonverstorend is.
We gaan zo verder praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
En we zijn bezig met het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11 op New Business Radio. Met vandaag in de studio Niels van Geenhuizen. Hij is manager duurzaamheid bij CSU, T-Zorg en Zizo. En vandaag dus mijn gast. Waar we langzaam maar zeker een beetje bedrijf hebben afgepeld. Geschiedenis van CSU, Clean Service Ude. En dan nu ook wel een beetje in het hier en nu zijn beland. Want je zei al, schoonmaken is een vak.
Ja.
En dat kan ik me best voorstellen.
Ja. We zien echt, ja. Je kunt bij ons beginnen zonder diploma. Hè? Zonder startdiploma, zeg ik maar even. Maar we helpen je wel echt om het vak te leren. En stappen te zetten. En ik denk dat jij en ik thuis, toen ik begon. Hè, want ik ben pas twee jaar in de schoonmaak actief. Had ik gewoon emmertjes op thuis. Met een microvezeldoekje en ging ik aan het poetsen. Maar ik heb nu al geleerd dat emmertje sop niet meer nodig is.
Ja, ik heb hier een aantal zaken bij me. Dit is de praktische kant. Bijvoorbeeld, als het gaat over vermindering van impact.
Ja.
Daar hebben we het over. Dat moet je meetbaar maken.
Ja.
Dat hebben jullie gedaan.
Wat we hebben gedaan is dat wij, onze klanten hebben 24/7 inzicht in onze prestaties bij hun op locatie. Dus enerzijds financieel en kwaliteit, dat was er al. En daar hebben we CO2 en sociaal aan toegevoegd. Dus green impact, green en social impact noemen we dat. Dus we kunnen de CO2-uitstoot van onze dagelijkse werkzaamheden bij de klant daadwerkelijk meten en inzichtelijk maken. En van daaruit in de kwartaalgesprekken die we hebben ook stappen zetten. Wat gaan we nou verbeteren komend kwartaal? Waar zit dan die impact? En wat zijn dan de maatregelen om het te reduceren? En deze week hebben we ook Social Impact live gezet. Dus dan meten we ook de sociale impact van onze medewerkers bij de klant op locatie. En beide omdat we geloven dat we daar samen op moeten sturen. Wij kunnen niet alles alleen.
En die sociale impact, kan je die misschien nog even verder duiden? Wat moet ik
we meten zowel bij Green als bij Social meten we vier dingen. Dus we meten de medewerkers tevredenheid. Hè. We hadden het net al even over een tevreden medewerker leidt ook tot een tevreden klant. We meten de gezondheid. Dus hoe gezond is de medewerker? Deze, hoe ziek zijn ze? We meten de loyaliteit. Dus hoe lang werkt de klant of de medewerker al bij ons? En dat is ook een indicator voor hoe blij ze zijn. En we meten de opleidingen. Welke opleidingen hebben ze gedaan? Dus we proberen continu te blijven investeren in onze medewerkers. Om dat ook te laten zien. Dus de ene klant zegt, nou, de basisvakopleiding waar we het net al even over hadden, die moet iedereen gedaan hebben. Maar misschien wil je ook meer met hospitality gaan doen. Of wil je ook langzamerhand
dus
naar...
Dus toch een carrièrepad eigenlijk, min of meer...
Ja, jobverbreding, carrièrepad. Ja, zeker dat je blijft leren. Ja. Of blijft ontwikkelen. We hadden het net al even over, het bedrijf is gegroeid. Hè? Ik denk dat het bedrijf ontwikkeld is. Dus het is en groei en ontwikkeling. Dat is ook waarom we willen groeien, om te kunnen blijven ontwikkelen. En dat hebben mensen ook nodig.
Deze sector staat natuurlijk ook wel bekend om niet al te hoge lonen. Hoe hou je ze dan toch gemotiveerd?
Het zijn twee dingen. Ja, je zegt het loon is niet zo best. Het loon is meer dan minimum. Het is gewoon CO bepaald. Dus daar houden we ons ook strikt aan. En die is zo'n 10% meer dan minimumloon, geloof ik. Dus dat is best aardig. Je ziet wel dat onze collega's niet 40 uur werken. En dan kom je inderdaad van, nou, is het nog leefbaar? Heb je nog een leefbaar loon? Dus daar zit er eentje in. We proberen echt te stimuleren om meer te gaan werken. En we hebben een soort Fris in je werkprogramma opgericht. In dat hele programma zitten, ik denk, meer dan 25 maatregelen die een medewerker kan kiezen om, het is een beetje een secundaire arbeidsvoorwaarde zou je kunnen zeggen, om mentaal, fysiek en financieel gezond te blijven. Dus wat ik bijvoorbeeld, er zit een systeemthema in, fysiotherapie. Hè? We hebben allemaal een basisverzekering. Je ziet de baas van de arbeidsmarkt, onze schoonmaker en thuishulp, die doen zwaar werk. Ik ben ook hartstikke bezweet als ik een dagje meegedraaid heb.
Wel goed voor je kilo's.
Hartstikke goed. Ik heb het zeker nodig. Ik moet vaker doen. maar dus de medewerker heeft best wel vaak lichamelijke klachten. Maar in onze basisverzekering zit geen fysio.
Nee.
Dus wij hebben gezegd binnen dat het gezond blijven, wij bieden gratis fysio aan. En natuurlijk zit er ook een business case aan, hè, dat je mensen weer snel aan het werk hebt. Dus snel de fysio, snel aan de slag om weer beter te zijn. Ja. Maar er zit ook een systeemfout in de Nederlandse samenleving.
En daar zeg je eigenlijk ook waarom dus zo'n opleiding belangrijk is. Daar zit natuurlijk ergonomie ook in.
Enorm.
Om ze daar bewust van te maken.
Ja, maar ook hoe ga je met chemie om?
Ja.
Welke persoonlijke beschermingsmiddelen wel en niet? Hoe stofzuig ik? Ik heb ook geleerd dat je de mond andersom op de steel kunt zetten om onder het bureau te komen in plaats van te bukken. Er zitten heel veel gekke dingen in van hoe dwel je dan? Lekker kracht, ik duw wel. Dan leer je ook hoe heb je die rechte houding dat je wel dingen kunt doen. Hoe maak je een muur schoon? Daar kun je ook een steel voor gebruiken in plaats van dat je op het trapje moeilijke bewegingen gaat maken. En nogmaals, jij en ik thuis doen het, als je het al thuis doet, hè, even traditioneel, is het een uurtje in de week of misschien twee. Maar als je dat iedere dag in dag uit doet, dan is de vraag of je pensioen haalt.
Hoe zit het eigenlijk met innovaties? Want ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat ik, denk een jaar of 10 geleden, een robotstofzuiger gekocht heb.
Wat goed.
En die heb ik toen...
Eigenbelang of niet?
Ja, natuurlijk. Ja, dat was een keuze. Ja. Of toch wat hulp thuis, omdat ik veel aan het werk ben. Of toch op een of andere manier snel met een beetje hulp. Maar ik kan me nog heel goed de blik herinneren van de schoonmaakster die op dat moment bezig was in het kantoorpand waar ik hem even demonstreerde. Ik denk dat het langer is overigens dan 10 jaar geleden. Daar te zeiden. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een welkome aanvulling is. Dat dit soort apparaten wel steeds slimmer worden. En steeds meer inzetbaar zijn. Hoe ver volgen jullie dat op grote schaal?
Op de voet. En we doen het al. Dus het is ook de zoektocht met de klant samen. Wat kan er wel, wat kan er niet. Dus we zetten een structureel in. We hadden het net even over de arbeidsmarkt. En de drukte op de arbeidsmarkt. Dus daar is hier ook zeker een thema in. Ergonomie is zeker een thema. Maar ook vanuit de gezondheid van de medewerkers. Hè. Dus een mooie innovatie. We hebben een aparte innovatieafdeling. Mag ik niet zeggen. Het zijn een paar collega's die continu met innovatie bezig zijn. Die hebben een aantal jaar geleden ook een innovatie gescout. Of die was er eigenlijk nog niet. Die heet nu de Bubbelflush.
Bubbelflush,
ja. Wat je ziet dus ook weer vanuit gezondheid en ergonomie. Dat we een wc moeten ontkalken. wc-pot. En we doen nogal wat wc's. Hè. Vaak in kantoren moet je die 2 keer per dag doen. Dus daar spuit je een ontkalker in. En die adem je ook in. En we hebben eigenlijk gezegd, ja, kunnen we dat anders? En er komt een techniek die volgens mij uit de tandarts en de voedselindustrie komt. De bubbelflush is een unit. Die zet je, je laat de wc vollopen tot de rand. Je zet die unit erin. Je drukt op een knopje. En 30 seconden later is je wc schoon. En dat doet hij door hele kleine microbubbeltjes in het water te maken. En die laat hij imploderen. En door die implodering komt er zoveel kracht op die pot vrij dat alles van de rand eraf valt.
Wauw.
Dus je hoeft niet meer te poetsen, je hoeft er niet meer op je knieën bij. Je hebt geen chemie die je meer inademt, ook geen chemie meer in het milieu. Dus dat is nu echt, die proberen we nu echt structureel te gaan implementeren. Van hoe werkt dat dan? En dat is ook opleiden weer van de medewerker. Want als hij hem erin zet, op knopje drukt en denkt van ik blijf erbij wachten en ik weet niet wat er gebeurt. Ja, dat schiet ook niet op. Dus dat is echt wel de innovatie is 1. En we zijn letterlijk wel heel gaaf. Ik zag nog weer een plaatje, want de bubbelflush bestaat inmiddels 5 jaar. Dan denk je, hadden we al eerder kunnen doen. Maar de eerste versie was nog gemaakt van hout. Dus je ziet daar ook een hele mooie evolutie in. Ieder jaar weer een nieuwe versie, een nieuwe ontwikkeling. En wij hebben ook gezegd, wij gaan dit met jullie doen. We gaan gewoon testen totdat we de ideale versie hebben. Die we dan structureel gaan inzetten.
Wordt het eigenlijk over het algemeen dus innovaties ontvangen binnen het personeel?
Ja, afhankelijk wie het vraagt. Hè? Ook weer daar zijn we weer een dwarsversnede in de maatschappij. Eerst denkt iedereen, wat moet ik ermee? Dus we hebben ook de eerste test met de bubbelflush. Leren we ook van. De bubbelflush is er nu eentje, maar we doen meer innovaties. Als je aan de schoonmaker geeft succes ermee, dan gebeurt er niet zoveel. En dan denk je, ja, flikker maar op. Ik leg hem op de kast en ik ga weer terug naar het oude. Maar als je echt aandacht geeft aan de implementatie en het uitlegt, dan ontstaat er een mooie dynamiek. En sommige innovaties zeg je ook, ja, moet je dat nou? We zijn nu met een innovatie bezig, een glasbewassing, dus de buitenkant van gevels. Dan zie je heel veel mensen met een hele lange stok staan. Dat is ook niet ergonomisch. We zijn nu een test aan het draaien met een drone. Ja, moet je dan dronepiloten in dienst gaan nemen in plaats van schoonmakers? Dat zijn natuurlijk vragen van de komende jaren.
Ja.
Super gaaf.
Ja.
Maar hetzelfde, je had het net over je stofzuigrobot. Dat is er maar eentje en die draait dan wel rond. Maar we hebben ook robots die echt even in moet stellen en wat groter zijn. Er zijn robots die bijvoorbeeld hele parkeergarages automatisch vegen. En dat zijn ook apparaten die meer dan 100.000 euro kosten. Die moet je wel even in kunnen stellen. Die moet je wel kunnen bedienen.
Ja.
En kun jij dat dan als standaard schoonmaker die aan de slag gaat? Nee, dan moet je opleiding hebben. Dus we praten ook steeds meer over operators bij wijze van de schoonmaker.
Maar dan zeg je wel iets interessants. Want dat biedt dus eigenlijk voor schoonmakers die beginnen als schoonmaker, basisopleiding hebben en wellicht toch ambitieus zijn, best veel kansen.
Zeker, als je wil kan het. Ja, ja. En je ziet ook dat, en we hadden net in de vorige gesprek hier ook even over, dat een schoonmaker ook langzaam doorontwikkelt. En misschien zegt, joh, ik ben lekker extrovert. En ik draai even de receptie mee om 9 uur als iedereen binnenkomt. Maar even die spitsuren draai ik even mee.
Ja.
Dus je kunt ook die verbreding heel erg zoeken van wat kan er nog meer? Of even de catering mee.
Dus intern zit er in ieder geval heel veel beweging in het bedrijf.
Je vertelt weinig, hè? Maar ja.
Nou ja, maar je vertelt iets wat natuurlijk over 10 jaar wellicht ontzettend veel kansen biedt. Het is nu misschien nog iets heel kleins. Maar daar zit een enorme ontwikkeling binnen dat bedrijf.
Ja, enorm.
Wat anders waar je net al had met collega's samenwerken om bepaalde zaken goed neer te zetten. Hier gaat het over duurzaamheid. En ik hoorde je ook een paar keer zeggen met de wetgever, met de Rijksoverheid in gesprek gaan, in conclave gaan. In hoeverre wordt daarnaar geluisterd eigenlijk?
Ja, er wordt geluisterd, maar altijd te weinig zeg ik even. Maar ik ben een veranderaar in de organisatie, dus voor mij gaat het ook nooit snel genoeg, zeg ik ook heel eerlijk. Nou, we zien een ontwikkeling. Als organisatie hebben we continu vanuit CSU, T-Zorg en CISO iedere keer apart de markt bewerkt, zeg ik maar even, ook de lobby. Mm-hmm. En we gaan nu echt een traject in dat we als Total Care doen als groep. Dus niet 13.000 collega's, 17.000, maar nu als een van de grootste werkgevers van Nederland. En daar proberen we het gesprek met in Den Haag, maar ook met provincie, met gemeente, met wie het horen wil aan de slag te gaan. Maar ook Schoonmaak in Nederland, de branchevereniging in de schoonmaak en Actis in de zorg, zetten we echt stappen om die weg voorwaarts te zetten. En we hebben nu bijvoorbeeld hele mooie discussies, die zie je in Nederland ook over combibanen. Hè? Want als ik een schoonmaak heb en ik doe een klantje hier, zeg ik maar even, dan mogen mijn collega's niet bij T-Zorg nog even een cliënt op de terugweg naar huis doen. Dat mogen ze wel als ze bij een concurrent werken, maar niet als het binnen dezelfde holding.
En dat heeft met hygiëne te maken, dat je op verschillende plekken...
Met CO's te maken, met wetgeving. Dus daar zit ook weer een discussiepunt waarvan we zeggen, ja, we willen graag iemand in dienst hebben en CO's, hè, want de zorg heeft een andere CO dan de schoonmaak. Maar we kunnen best iemand 2 contracten geven. Dus je werkt 2 uurtjes per dag in de thuiszorg en 6 uurtjes of 4 uurtjes bij CSU in de schoonmaak. Maar dat mag dus niet.
En dat is dus iets wat je met Den Haag voor elkaar moet krijgen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je zo'n baan interessanter kan maken. Ik bedoel, er is een enorme druk op de zorg. De zorg in de breedste zin van het woord. Dus neem even een ziekenhuis. Waar nu het kopje thee, het kopje koffie gebracht wordt door de verpleegkundige. Waardoor zij of hij op een andere plek niet op dat moment actief kan zijn. En actief zorg kan verlenen. Dit kan natuurlijk wel iets zijn waardoor je het vak van verzorgende in de zorg als schoonmaker zou kunnen verbreden. Zijn dat zaken waar jullie naar kijken?
Zeer zeker. En we zeggen ook dat schoonmaak de goedkoopste vorm van zorg is. Dus het is, natuurlijk moet het ziekenhuis schoon zijn of de zorginstelling. Het gaat zeker ook over het uitserveren van lunch en diner en die kant. Maar ook over het schoonmaken van de bedden, het schoonmaken van de kamers. Maar ook de hele logistiek van de bedden. Dus we hebben nu testen gedaan bij ziekenhuizen die investeren in een aantal bedden. Hè. En als een bed gebruikt is, wordt die schoongemaakt, moet die weg, wordt die schoongemaakt. Maar ook infuuspalen. Dus wij ontwikkelen nu systemen waarbij we precies weten waar welke infuuspaal staat of bed staat. Of die schoongemaakt is of niet en of die weer ingezet kan worden. En eerste scans leiden ertoe dat we 10% minder van die spulletjes nodig hebben. Dus dat is enerzijds de investeringskant, maar ook het lopen, wat de verpleging dan iedere keer moet doen, die spullen te zoeken, te halen en waar staan ze dan? Dat wij veel meer die rol als logistiek partner of als schoonmaaklogistiek partner, want dan ga je ook combineren logistiek en schoonmaak, gaan combineren met track and trace.
Ja. Jij hebt het over track and trace. We hebben het over heel veel aspecten al gehad, behalve over kwaliteitsbewaking. Dat is natuurlijk in de zorg enorm belangrijk. Hoe evolueert dat zich?
Ik vind de zorg is best behoudend, want de hygiëne is nummer 1. En dat staat in een heel dik hangboek waar je heel lastig doorheen kunt. Dus je moet 20.000 keer kunnen aantonen dat iets duurzamer, beter, hygiënischer is dan voorheen.
Ja, want ik bedoel,
maar het begint wel.
Ja, want ik hoor nu opkomen ziekenhuisbacteriën. Gewoon eventjes dat van een lampje gaat branden dat je hoort wel eens verhalen van mensen die een infectie hebben. Is dat dan te wijten aan slechte hygiëne of... Is dat iets wat op jullie doelgroep is aan te rekenen?
Ik denk dat wij beter aan de slag kunnen met hygiëne. Ik heb zelf ook wel ergens een gevoel van, ja, kun je het altijd voorkomen? Vraagteken. En hoe ver moeten we daarin gaan met elkaar? Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel een trend dat we zijn nu ook met een leverancier van een robot, een desinfectierobot aan de slag. Sam noemen we hem. Of haar. Ik weet eigenlijk niet of het hem of haar is. Dat is altijd een discussie.
Non-binair.
Maar die rijdt een kamer binnen. Ja. En die geeft met licht op verschillende hoogtes en afstanden. Ontsmet die de hele kamer, het bed en alles wat erin staat. Daar kun je met een doekje niet tegenop.
Nee.
Met een doekje mis je altijd wel een kantje. En haal je misschien 60% desinfectie. Maar met deze lamp gaan we over de 99. En dan is de vraag, ja, maar bewijs het dan eens. En ja, maar we doen het al jaren zo. Dat bedoelde ik net ook al met verandering is weerstand.
Ja.
Ook hier, want het staat niet in het handboek.
Bijna hetzelfde als dat je zegt, vroeger had je paard en wagen. Toen kwam de eerste auto. Ja, maar die heb ik niet nodig, want ik heb mijn paard.
Ja, of dat filmpje van het bellen van de mobiele telefoon. Ze schrijven maar een brief. Dat filmpje kennen we denk ik ook.
Ja,
dat is hier ook. Dus het is gaan doen bij de eerste klanten. Het groot maken. Nog maar eens eentje aanschaffen. Nog maar eens aan de slag.
Ik kan me voorstellen dat het ook een kwestie is van heel veel het verhaal vertellen. En ook als het gaat over met respect kijken naar deze zorgsector. Of deze sector.
Ja.
Dat wat dat betreft je toch nog wel steeds onderbelicht bent.
Zonder schoonmaak staat alles stil. Daarom zit ik hier. Ja. Dus schoonmaken, en dat is wat ik zei. In corona zie je echt, die schoonmaker was heel belangrijk. Was hygiëne heel belangrijk.
Is dat een soort van revolutie geweest voor de schoonmaakbranche?
Ja, we moeten hem alleen beter vasthouden, vind ik zelf. Dus ja, het was een revolutie. En we waren ook primaire sector en we mochten overal werken. Was helaas voor mijn tijd. Hè, dus dat, daar zagen we echt van een boost komen.
Maar goed, je hebt het toen op een bepaald moment gezien. Dat je dacht,
zeker,
nou,
ja,
die zorg,
belangrijk sector.
Ik weet niet hoe, of de schoonmaakbranche, ik weet niet hoe het op je pad gekomen is, maar...
Ja, op een gegeven moment ga je zoeken omdat een ambitie van je vorige werkgever anders is dan de mijne. En dan kom je bij een familiebedrijf met een heel leuk gesprek en denk je, wauw. En wat ik echt wel heel gaaf vind, hiervoor zat ik meer in de consultancy en ingenieurswereld. En dan lever je een rapport af, hier kan ik aan de knoppen zitten en het schoonmaakproces wordt daadwerkelijk verduurzamen. Dat vind ik heel gaaf. En voor mezelf zit er ook wel een drive in, iedereen heeft te maken met schoonmaak. En ik hoop, we hadden het net al even over dat emmertje met sop. Ik hoop dat de luisteraar nu dat emmertje met sop ook laat staan. En met een microvezeldoekje wat vochtig is, gaat poetsen. En zelfs die spray heb je in 90% van de gevallen niet meer nodig. Wij maken schoon met een vochtige doek, punt.
Nu zijn we zijn een typisch Nederlands familiebedrijf. We opereren binnen Nederland. We gaan straks natuurlijk over de toekomst ook spreken. Maar waar ik zo benieuwd naar ben is... in hoeverre kijk je wel over de grenzen op het gebied van innovaties, dat soort zaken. Zijn er landen die je aan zou kunnen wijzen in de wereld waar ze veel verder zijn dan hier in Nederland?
Op schoonmaak niet. We hebben dat gesprek, we kijken over de grens. En ik denk dat de schoonmaakbranche, en dat, daar zit ook een lastige, denk ik, dat ik wil even terugverwijzen naar Cor, die met zijn bakfiets begon en een emmertje en een ladder. Iedereen kan schoonmaker worden. Als je een busje kunt kopen en een ladder, in plaats van een bakfiets, kun je schoonmaker worden. Dus je ziet weinig hele grote bedrijven. Dus de schoonmaaksector is best wel verdeeld. Europees ook, maar ook internationaal. Dus er is niet één drive van waar gaan we heen. Ik denk dat er nu een paar grote bedrijven opstaan, waaronder wij. We willen echt die gids ook zijn in de sector. Waar willen we heen, waar moeten we heen en wat moet er dan gebeuren?
Maar goed, je moet voldoende groot zijn om aanbestedingen te kunnen winnen.
Ja, maar het is niet alleen maar grote bedrijven en grote aanbestedingen. En je ziet ook dat heel veel MKB'ers kunnen het ook met het bedrijfje om de hoek doen. Hè? Dat doen wij ook heel graag. Mm-hmm. Dus daar zie je natuurlijk ook heel veel in. En je ziet heel veel grote aanbestedingen worden ook opgeknipt om juist weer de kleintjes de kans te geven. En mijn vraag zit heel erg, ja, maar dan heb je als grote landelijke organisatie met misschien 1000 panden in het land of met 28 panden, heb je 3 schoonmaakleveranciers waar je mee moet spreken. Ik zou veel meer willen gaan, laten we die schaal pakken en gebruiken. Om juist die innovatie en die verduurzamingsslag te kunnen maken.
Hoe houden jullie CSU flexibel?
Door daar continu op te sturen. En je zult wel moeten. Dus we zijn heel klantvolgend. En we zetten de stappen in. We zijn wel aan het scannen. Hè. Wat ik net ook zei, we zijn ook aan het scannen. Laatst waren collega's in Japan geweest. En innovatie ook. We kijken ook vooral buiten de sector wat er gebeurt. Hè. Die bubbelflus is een mooi voorbeeld. Maar ook wel met door te weten waar de impact zit. Een heel simpel voorbeeld is 10% van onze uitstoot is handschoenen. Die rubberen handschoentjes die we aantrekken.
Die latex handschoenen.
Inderdaad. Dus je gaat op zoek. Wat is het te koop in de markt? Je gaat op zoek met een kamer van koophandel in eerste instantie. En met collega's. Hebben we nu de Gloovy Eco Gloves. Die 50% duurzamer is. In productie al. CO2 uitstoot. En materiaalgebruik. En we kunnen van die oude handschoenen kunnen we weer nieuwe gaan maken. Waardoor we nog een keer 50% kunnen besparen. We zijn nog niet op nul. Hè, maar het is wel. Ja, we gaan gewoon. Dan gaan we
dus je maakt het veel meer circulair.
Ja, circulair CO2-vriendelijk. Het is een heel ander materiaal waar die handschoen van gemaakt is. Waardoor die al CO2-vriendelijker is. En door hem circulair te maken, kun je hem nog weer CO2-vriendelijker maken. Dat is wat we gaan doen. Ja. Dat betekent wel dat je de hele circulaire routing op die 15.000 adressen, moet die handschoentjes allemaal weer terugkomen. Wel een uitdaging, want je wil ook niet een apart busje laten
rijden. Dat vraagt meer om gedragsverandering.
Je moet inzamelen, maar ook de hele toeleveranciersketen. Hoe gaat nou mijn leverancier ook mijn afval weer terughalen? Dat is ook een uitdaging. Want hoe werkt dat dan? In hetzelfde busje?
Gescheiden. Vuilniszakken zijn natuurlijk.
Ook 10% van de uitstoot. Ja, ja. En ook daar zetten we een stap. En dat is ook wel een mooie. Echt wel een hele mooie stap. Daar gaan wij nu naar 100% circulaire zakken. Hè? Dus zakken gemaakt van restafval. Oud plastic. En die ook transparant zijn. En daar zit misschien nog wel de grootste kans. Dat we. Normaal werken we met een blauwe zak papier en oranje voor plastic. Kunnen we niet zien wat erin zit. Dus zeker bij die centrale inzamelunits op kantoren of andere plekken. Iedereen gooit zijn kopje of zijn zakje maar ergens in. Nu kunnen we ook zien wat zit er in die zak en gooien we hem daarna in een goede container. Dus als er heel veel rommel in zit, dan moeten we hem niet bij plastic gooien, want dan wordt die hele container afgekeurd. Dus zo kunnen we ook veel meer gaan screenen wat zit erin en ook die doelen van de klant behalen. En uiteindelijk levert het ook een hele grote reductie op in het aantal zakken.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment toch ook wat voorlichting gaat geven als je een kantoorcomplex hebt waar duizenden mensen werken. En iedereen doet maar wat, dan ga je nooit voor elkaar krijgen.
Nee, dus daar zit een nieuwe rol voor ons in. Dus dat kunnen we ook al. We kunnen meten wat er in de afvalbak zit. En ook hoe goed de gescheiden is, hoe vol die zit. Dus door hem te taggen en te registreren. En dan kun je ook gaan zeggen bij de financiële afdeling van. Normaal is het jongens, we moeten beter scheiden voor de hele afdeling. Dat schiet niet op voor het hele kantoor. Maar nu kun je meer naar de financiële afdeling. Jongens, jullie scheiden niet goed. En je moet het beter scheiden, want het levert geld op. En bij de jongens van marketing en de meiden van marketing zeggen. Jongens, gaan ons beter scheiden. Want we zijn met greenwashing bezig. We zeggen dat we het doen, maar jullie doen het niet. Dus je kunt je doelgroep beter aanspreken. Ja, zeker.
En dat is denk ik wat dat betreft voor eigenlijk elke missie die zo een beetje alle bedrijven op dit moment wel moeten hebben. Verduurzamen, wel een hele mooie aanvulling, toch?
Zeker, zeker. Waarbij wij ook zeggen, de grootste impact die we kunnen maken is ons schoonmaakproces echt halveren in CO2-uitstoot. En dat kan al. Maar dat betekent wel dat we hebben een aantal dingen. 50% van onze totale CO2-uitstoot is de medewerker die naar de locatie gaat. Dus als we dat 2 keer op een dag doen en je gaat naar dagschoonmaken 1 keer, het scheelt al 50%. En vervolgens zie je door niet om 6 uur 's morgens te beginnen als die bus niet rijdt. Of je die als vrouw niet op dat industrieterrein wil fietsen. Door het echt overdag te trekken, kunnen ze ook op de fiets of met OV. En dan gaan we stappen zetten.
Ja, dus ook daarbij weer een hele totaal.
We gidsen graag onze klanten goede kansen. Dat is wel wat nodig is. Ja.
In dit programma Let's Talk Business hebben wij een aantal businessvragen onder cijfers gezet.
Oh jee.
En ik zou je willen vragen, getal onder de 10.
9.
voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Je mag nu iets anders zeggen dan wat we de afgelopen half uur besproken hebben.
Wat moet ik zeggen dan?
Dat weet ik niet. Welk vraagstuk zou nou iets zijn waarvan je zegt, daar wil ik echt de oplossing voor bedenken, want die is er nog niet.
Zo, dat is een goeie. Ik denk dat we uiteindelijk alle middelen en materialen die wij gebruiken, dat die CO2 positief worden in de hele productieketen. Daar wil ik graag
En die is er nog niet?
Die is er nog niet.
Is het overigens wel dat jullie direct ook in contact staan met ontwikkelaars hiervan?
Ja, dus wij, die stappen hebben we vorig jaar ook gezet. Met al onze leveranciers hebben we nu leveranciersgesprekken. Waar we ook onze duurzaamheidsambitie hebben geduid. Want we willen in 2040 op nul zitten. En we hebben afgesproken met onszelf dat we in 2050 CO2-positieve of klimaatpositieve schoonmaak willen leveren. En ook menspositieve. Dat hebben we met ze gedeeld en ook gezegd, joh, jullie moeten mee in die lijn. Want dan kun je hem uittekenen. En als je niet mee kunt, dan eindigt het. Dus enerzijds willen we data van je hebben, maar we willen ook die reductie van de CO2-uitstoot die bij de productie van een machine of bij het handschoentje moeten we reduceren met elkaar. Ja,
dat zei je net al, data is super belangrijk om eigenlijk aan te kunnen tonen dat je daadwerkelijk die reductie in gang gezet hebt. Is dat ook zo dat medewerkers in de toekomst met apps lopen en daar alle data op bijhouden? Hoe gaat dat?
Dat doen we al, maar de data, ja, data is heel belangrijk, maar met data alleen ben je er niet. Dus ik wil graag die data toegankelijk hebben op alle niveaus van de organisatie, op hetzelfde niveau. Dus ook bij de klant en ook bij onszelf, dat je het gesprek ook over die data kunt gaan hebben en het integreert in je bedrijfsproces. Dus wij hebben ieder kwartaal een klantgesprek, waar we praten over de euro's, de kwaliteit, maar ook over groen en sociaal. En op al die vier maatregelen benoemen met elkaar om te verbeteren. Als je kijkt over data, we hebben een heel mooi concept dat heet High Five, waarbij onze schoonmakers met zo'n apparaat rondlopen, de telefoon. Ja, ik wijs maar dat met de telefoon rondlopen. En die scannen een ruimte en noteren ook hoe schoon het was of hoe vies het was. En dat ze er geweest zijn. Maar vooral hoe schoon en vies het was. Is er iemand geweest? Die kunnen we uitbreiden met sensoren in het pand. Dat als deze studio vandaag niet gebruikt zou zijn, hoeven we hem ook niet schoon te maken. En dan overmorgen wel. En als je die data langjarig gaat, of meerdere weken gaat gebruiken, dan kun je ook je schoonmaakplanning erop aanpassen. En kun je ook zeggen, hè, we zeggen nu bijvoorbeeld, toiletten willen we in een kantoor. Toiletten moeten 2 keer per dag schoongemaakt worden, staat in het contract. Ja, maar op maandag en vrijdag is er bijna niemand. Laten we dat dan alsjeblieft 1 keer doen. En dan doen we dinsdag en donderdag, als iedereen op kantoor zit, doen we hem 3 keer.
Dus data is ook in de schoonmaakbranche key.
Zeker.
Hoe ziet CSU eruit over een jaar of 10?
Een jaar of 10 zijn we nagenoeg CO2-neutraal in ons schoonmaakproces. Zijn we, ik denk, qua omvang ook gegroeid. Qua mensen weet ik nog niet. Dus ik denk dat de omvang meer gaat naar robotisering, machines. Maken we volledig chemievrij schoon. We kunnen nu al 90% halen, maar die laatste stapjes zijn altijd lastig. En zien we ook dat schoonmaak echt waarde toevoegt en de klant ziet het ook. Daar geloof ik heilig in. En qua menskant zie ik ook dat ons ziekteverzuim veel lager is. Dat mensen langer bij ons werken. Dat mensen blijer zijn, collega's blijer zijn. En schoonmaak ook echt als een vak gaan zien.
Hoe ga je die gemiddelde klant overtuigen dat chloor niet per se schoon is?
Nou, chloor mogen we wel niet gebruiken bij CSU.
Maar dat zit natuurlijk ingebed. Daar groei je mee.
Het ruikt zo lekker, hè?
Het ruikt zo schoon.
Ja, chloor maakt niet schoon. Wist je dat?
Dat is grappig, maar dat is dus iets wat niemand weet.
Dat wist ik ook niet toen ik begon.
Nee, natuurlijk. Dus
jij hebt ook, wat ik net zei, van je moeder geleerd hoe je moet poetsen. En zei je van de oma, en die heeft ooit de huisartsschool gedaan. En de marketingcampagnes kennen we ook. En het is zo lekker goedkoop en het ruikt zo lekker. Maar chloor bleekt en desinfecteert. Dus in een wc-pot waar kalk zit, of urinesteen, helpt een bleker of een ontvetter niet. Dan moet je een ontkalker in stoppen. Dus de wc-reiniger is veel beter. En je ziet ook, en daar zit de uitdaging, zeker in de thuiszorg, maken wij schoon met spulletjes die de cliënt heeft. Daar zit onze uitdaging, dit vertellen. Daarom vertel ik hem hier ook nog eens een keer. Dus ik hoop dat de luisteraar en zijn emmertje met sop wegdoet en zijn gele bus uit het keukenkastje haalt na vandaag.
Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel succes met alles wat te maken heeft met je verduurzaming van de werkzaamheden bij CSU. Dankjewel, Niels van Geenhuizen. En bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via de website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.